Gemeente, we hebben vanmorgen twee gedeelten uit het Johannesevangelie voor ons. Johannes 17 is de preektekst, maar we lazen ook uit Johannes 6. Dat hoofdstuk dat ook altijd weer aangrijpend is, als je ziet wat daar gebeurt in de synagoge van Capernaum, waar zich een grote menigte mensen heeft verzameld, misschien wel net zoveel mensen als vanmorgen hier in de Bethelkerk. En die mensen noemen zich aan het begin van Johannes 6 allemaal volgelingen van Jezus, allemaal discipelen. Zo worden ze zelfs nog genoemd in vers 66 als ze weglopen. Velen van zijn discipelen wandelen dan vanaf die dag niet meer met hem. En hoe komt dat? Dat komt omdat op deze gedenkwaardige dag de Heer Jezus zichzelf heeft geopenbaard in zijn prediking als het brood des levens. En dan klinken die mooie woorden die ons ook altijd weer aan het avondmaal doen denken. Mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank. En dat blijkt nou juist scheiding te maken onder de volgelingen. Daar waar de Heere Jezus, mag ik het eens even wat modern zeggen, zijn missie gaat verwoorden. Waarom is hij nou naar deze aarde gekomen? Wat is zijn bedoeling? Is hij alleen een profeet? Is hij een leider, een goeroe? Of is hij wat anders? Nee, hij is borg. Hij gaat zich overgeven in de dood, in de bittere kruisdood, om zondaren het eeuwige leven te schenken. Dat is zijn bedoeling. En onder die prediking valt de scheiding. De een ergert zich en gaat weg. De ander klampt zich in geloof aan deze Jezus vast. Gemeente, zo brengt het woord, dat woord waarin de Heere Jezus vertelt wie hij is, altijd scheiding. Dus ook onder discipelen, mag ik zeggen onder kerkmensen. Dat woord gaat als een tweesnijdend zwaard door een gemeente. En dan wordt het duidelijk waar ik ten opzichte van de Heere Jezus sta. De gemeente, dat is nodig ook om te weten waar je staat. Vooral als er weer een avondmaalsviering aankomt en als dan straks bij de nodiging tot de tafel diegenen worden geroepen die geen onbekenden zijn van de Heere Jezus. Hij wil de spijzen gaan uitdelen die voor zijn gelovigen verordineerd is. Moeten we dat wel helder hebben, gemeente? Bent u daarom ook naar de kerk gekomen vanmorgen voor uzelf? Om daar helderheid over te krijgen. Waar sta ik dus? Wie ben ik geestelijk voor God? Wie is de Heere Jezus voor mij? Nou, Johannes 6 kan ons daarbij helpen, maar Johannes 17 niet minder, gemeente. Het vervolg van de tekst van vorige week, als wij verder gaan luisteren naar het hoge priesterlijk gebed, komen we niet alleen veel over de hoge priester te weten, maar ook over dat volk dat bij hem horen mag, dat aan hem gegeven is. Wat zijn dat voor mensen? Gemeente, laten we er samen biddend op gaan letten. Thema voor de prediking: het volk van de hoge priester. Kun je drie dingen van zeggen, jongens en meisjes, vanuit onze tekst? Probeer het maar te onthouden. Weet je wat dat voor mensen zijn? Ze waren verloren. Ze werden verkoren. En ze worden herboren. Het volk van de hoge priester. Verloren, verkoren, herboren. Dus gemeente, wij gaan verder luisteren naar dat gebed waarvan we vorige week al zeiden, dat is het zogeheten hoge priesterlijke gebed. En hoe verder je gaat lezen in Johannes 17, hoe gepaster die titel blijkt te zijn. De Heer Jezus is wel uniek, We hebben dat vorige week ook gehoord. Als je gaat kijken hoe de Heere Jezus zich verhoudt tot de Vader, hoe innig die twee aan elkaar verbonden zijn, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, dat kan van niemand dan alleen van de Heere Jezus gelden. Maar zo uniek als hij is niet iemand die alleen in het leven staat. Hij is niet iemand die op zichzelf staat. Nee, hij is iemand met een heel volk aan zich verbonden. En dat maakt hem nou juist tot hoge priester. Ja, hoge priester. Denk aan die figuur uit het Oude Testament, kinderen. Die Aaron, op de grote verzoendag zie je hem lopen. Alleen gaat hij de tabernakel in. Alleen gaat hij naar dat heilige der heiligen. Iedereen staat te kijken. Waarom zijn ze zo betrokken bij die ene die daar loopt? Om te offeren, om te bidden, om te zegenen. Omdat die man daar voor hen loopt. Die ene die offert voor de velen. Gemeente, zo is Jezus hoge priester. En als hoge priester staat hij op het punt om een wonderlijk werk te gaan volbrengen. Wij hoorden dat vorige week. Ook weer zoiets unieks aan de Heere Jezus. En ik verkondig het u graag nog een keer. Iets wat niemand voor elkaar had kunnen brengen. Om God de eer te geven. En om zondaren de zaligheid te geven. Om alle deugden van God tot hun recht te laten komen. Zijn recht en zijn heiligheid en zijn liefde en zijn barmhartigheid. En dat een mens, een zondig mens, ook nog in de hemel kan komen. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Wie had dat ooit kunnen volbrengen? Jezus gaat het doen. Maar als dat dus een kwestie is van een hoge priester die dat voor een volk doet, dan is natuurlijk een belangrijke zaak: ben je aan die hoge priester verbonden? Is hij jouw hoge priester? Hoor jij bij zijn volk? Zo staat het trouwens ook in vers 6, niet waar? Dat is iets wat voortdurend in dit gebed een rol speelt. Dat het om mensen gaat die de Vader aan de Zoon uit de wereld gegeven heeft. Ze waren van u en gij hebt ze mij gegeven. Nou, gemeente, dat moet voor ons een belangrijke zaak zijn en ook blijven. En ook bij een voorbereidingsdienst moeten we dat dus voor onszelf zeker weten. Is er die geloofsband aan hem? Anders kun je ook niet alleen niet in de hemel komen, maar dan kun je ook niet tot de tafel van het heilig avondmaal komen. Wat gebeurt hier aan die tafel volgende week als God ons het leven spaart? Daar komen de Heere Jezus en de zijnen bij elkaar en daar wordt gemeenschap beleefd tussen hem en tussen hen. Hij wil ze dichtbij zich hebben, voor wie hij zijn bloed gestort heeft, aan wie hij zijn gaven kwijt kan. Gemeente, dan moet er toch wel een band zijn, toch? Wil dat een gezegende ontmoeting worden tussen die hoge priester en zijn volk? Nou, gemeente, gaan we daar vanavond, vanmorgen eens goed op letten. Wat zijn dat nou voor mensen? En dan meteen maar een misverstand uit de weg ruimen. Ik kijk ook weer even naar de kinderen. Ik weet niet hoe je daar tegenaan kijkt. Gods kinderen, wat zijn dat voor mensen? Avondmaalgangers, godvruchtige avondmaalgangers. Wat zijn dat voor soort mensen? Zal ik je eens even wat verklappen? Dat zijn in zichzelf helemaal geen bijzondere mensen. Avondmaal vieren, gemeente, is in die zin ook niet een soort statussymbool van iemand die beter is dan een ander. Johannes 17 geeft ons daar ondubbelzinnig onderwijs over. Mensen met genade zijn in zichzelf net zo als mensen zonder genade. Als je ze naast elkaar zet, je haalt alles weg wat van de Heer is, dan lijken ze sprekend op elkaar. Ze zijn van dezelfde lap gescheurd. En Dat wordt in vers 6 ook met deze woorden duidelijk gemaakt. Waar kwamen die mensen ooit vandaan die de Vader aan de Zoon heeft gegeven? De mensen, staat hier, ja, die moesten worden gegeven. Ze waren dus niet van de Heere Jezus. Ze hoorden niet van huis uit bij de Heere Jezus. Dat is wel gebeurd, maar daarvoor moest God een wonder in hun leven doen. Van huis uit waren ze ook vreemdeling. Waren ze net zo verloren als een ander. En gemeente, dat wordt met name duidelijk als in vers 6 er ook nog bij gezegd wordt: de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Inmiddels horen die discipelen die daar aan die tafel mee zitten te luisteren niet meer bij de wereld. Want dat staat in vers 16. Ze zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Maar daarvoor heeft God dus iets in hun leven moeten veranderen. Want ze waren oorspronkelijk wel wereld. Ik weet niet, gemeente, hoe goed u thuis bent in het Johannesevangelie. Maar als Johannes in zijn Bijbelboek het woord wereld gebruikt, dat hebben we trouwens in de brief van Johannes ook gezien vorig jaar. Nou, dat is niet veel goeds. De wereld, ik denk aan het begin van het evangelie, dat is die plek waarvoor de Heere Jezus helemaal geen ruimte is. Hij was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Dat is de wereld. De wereld, dat is dat gebied waarvan de afgelopen hoofdstukken, Johannes 12, Johannes 14, Johannes 16, keer op keer duidelijk maken. Er is iemand die daar denkt dat hij de baas is. Er is een overste deze wereld. En daar luisteren de mensen allemaal naar van nature. Weet je wie dat is, kinderen? De overste deze wereld. Ja, dat is de duivel. De wereld bij Johannes, gemeente, dat is een omgeving vol hatelijkheid, vol vijandelijkheden. Datgene waar later ook in vers 14 van het hoge priesterlijk gebed van wordt gezegd: de wereld heeft ze, de discipelen dus, gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn. Inmiddels horen ze bij mij, Vader, maar dat levert haat en nijd op. Maar gemeente, laten we het niet vergeten. Oorspronkelijk hoort ook Gods kind daar dus wel bij. Hij is ook van huis uit een vreemdeling voor God en zijn hart. Van nature ook een onderdaan van de boze. Van nature ook geneigd om God en zijn naaste te haten. Het is een zegen als je vandaag mag zeggen: dominee, dat is zoals ik erop terugkijk. Dat is mijn eertijds, zo was het ooit. Godzijdank ben ik eruit gehaald. Heeft de Heer me wat anders willen leren? Dan mag ik u geluk wensen, gemeente, als u dat mag zeggen. Als u met de blind geboren mag zeggen: ik weet, ik was blind en ik zie nou. Maar ondertussen is dat toch iets wat de mens niet vergeten kan, zijn afkomst. Waar de Heere hem vandaan gehaald heeft en waar God hem ooit opgeraapt heeft. Het staat er in het hoge priesterlijk gebed bij. Jongens, denk erom. Je was ooit onderdeel van de wereld. En ik moest ook nog denken aan wat in een van de laatste catechismespreken aan de orde was. Weet u nog het stukje over de Sabbat? En waarom er nou eigenlijk sprake is in het leven van het verbondsvolk van een rustdag. Wat Deuteronomium daarover zei. Dat je dan elke keer weer eraan terug moet denken. Dat je ooit slaaf geweest bent in Egypte. En dat je door Gods goedheid vrij geworden bent. En geroepen bent om vrij te zijn. Maar daar iedere keer weer bij bepaald moet worden. Vergeet het niet waar je vandaan kwam. Uit het diensthuis der zonde. Nou, gemeente, dat is een van de dingen die ook rondom de viering van het heilige avondmaal toch wel nuttig zijn om te bedenken. Dat brengt in de juiste gestalte namelijk. niet vergeten waar God je uitgehaald heeft, opdat je in ootmoed, opdat je in de laagte de verwondering zou kennen dat God je opgezocht heeft. Ik dacht zo, daarom wist God wel de zonden uit van zijn volk, maar niet hun geheugen. Misschien heeft u daar ook wel eens een keer over nagedacht, gemeente. Was dat nou ook nog maar zo? Ik heb dat wel eens gedacht. Bepaalde dingen die je graag zou willen vergeten. Je hebt ze beleden, je hebt ze bij de Heere gebracht. En toch elke keer weer schiet het in je gedachten. Waarom haalt God dat nou ook niet weg? Waarom moet dat nou elke keer weer terugkomen? En dan weer voel je die pijn en weer voel je die schuld en weer voel je die schaamte. Zou God daar geen pedagogisch motief mee hebben, gemeente? Het is wel pijnlijk om elke keer weer eraan herinnerd te worden waar je vandaan gehaald bent. Maar het is zo nuttig. Het is zo verootmoedigend. Bovendien, kijk, die oude natuur blijft na ontvangen genade ook elke keer weer opspelen, gemeente. En dat is toch ook iets wat ze allemaal wel herkennen. Je zingt met graagte en uit volle borst, zoals u het net gedaan hebt, Psalm 119. En misschien dat je ondertussen het ook wel als een gebed opgezonden hebt over dat vreemdeling zijn hier beneden. Want dat is ook je strijd geworden, toch? Het is je verlangen geworden, vreemdeling hier beneden en de geboden van God mee om je de goede weg te wijzen. En ondertussen, terwijl je vreemdeling in de wereld wordt, de smart en het verdriet te ondervinden dat je nog zoveel wereld bij je draagt. Gemeente, dat is de strijd van dat volk van de hoge priester. En vandaar dat ze ook bij een voorbereiding voor het heilige avondmaal ook altijd weer behoefte hebben om ook zich aan dat eerste stuk van de zelfbeproeving te toetsen. Weer te bedenken en weer in te leven hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Opdat ik mag waarderen en het nog meer nodig zal hebben wat er bij God in Christus is te krijgen. Genade voor een zondaar. En gemeente, hoe is dat nou eigenlijk anders geworden? Dat verloren zijn van die mensen. Want ze waren van huis uit net als iedere ander. Hoe werd het ooit anders in hun leven? Nou, kan ik u meteen weer een ander typisch kenmerk van een kind van God noemen, gemeente. Vraag het aan iemand die genade kent. En hij zal van zich afwijzen, hij zal omhoog wijzen, hij zal God prijzen. Soli Deo Gloria, als ik had moeten kiezen, was het nooit gebeurd. Als ik mezelf had moeten bekeren, was ik nog doorgelopen. Als God niet had ingegrepen, was ik voor eeuwig verloren gebleven. Maar het is aan die opzoekende liefde van God te danken dat hier een mens staat met genade. Dat is de taal van de kerk. En dat is ook precies in aansluiting, gemeente, bij Johannes 17. Je zou eens moeten turven, kinderen. Ik heb het niet gedaan, maar ik ga dat misschien nog wel eens een keer uitzoeken. Ga jij het vanmiddag ook eens proberen? Hoe vaak in Johannes 17 het woord gegeven staat. Dat is de juiste toonzetting van de dingen. Waarom komt er genade? Waarom komt er een ander leven? Waarom God geeft? De bron van troost en licht. De Vader der lichten van wie alle goede gaven en alle volmaakte giften afkomen. Hij geeft en hij geeft. Een bruisende stroom van genade sleept alles met zich mee wat God mee wil hebben. En je zou zeggen, is er dan nooit iets wat ik teruggeef dan? Is er dan nooit iets van dankbaarheid? Dat je zegt, ja, maar God kwam wel en God bleef wel komen, maar ik heb toen toch ook wel wat gedaan. Toen ik eenmaal bekeerd was en toen heb ik God toch ook wel gediend en toen heb ik hem ook iets teruggegeven van wat hij waard was. Nou, gemeente, dan nog, Dan zegt Gods kind nog, wat ik hem teruggaf was ook nog genade. Toch? Uit hem, door hem en daarom tot hem zijn alle dingen. En bent u het ermee eens, gemeente, als de dingen zo gepreekt worden? Alles en alles komt uit die gevende hand van die gevende God voort. Voor en na ontvangen genade. Ja, en met die genade van God, zegt onze tekst, is het ooit allemaal een keer begonnen. Want nou let ik even op wat daar staat over dat gegeven worden. De mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Dan moet je wel heel erg lang terug, jongens en meisjes. Ik hoop dat je het nog een beetje kan volgen. Maar nou gaat de dominee dingen bepreken die hij zelf ook eigenlijk niet begrijpt. Dan moeten we terug, helemaal terug, tot voor de schepping van hemel en aarde. Wat was er toen dan? Toen was er nog niks. Wie was er toen dan? Toen was er nog maar één. God was er. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En toen hebben Vader, Zoon en Heilige Geest besloten. Er komt een wereld. Er komt een aarde. En er komt een hemel. Er komen engelen, dieren, planten en mensen. En toen heeft God ook in zijn ondoorgrondelijke wijsheid gezegd. Ik laat het ook toe. Dat er een kras over die tekening gehaald wordt. Waarom God dat heeft toegelaten, gemeente, weet ik niet. Maar God is niet overvallen door de zondeval, denkt u dat niet? Hij heeft het toegelaten dat dat zou gebeuren. Die slang die daar zou rondkruipen. Die duivel die van dat beest gebruik zou maken. Die mensen die zouden vallen. En die vervolgens hun hele nageslacht in die val zouden meeslepen. En God zag het in de eeuwigheid voor zijn ogen gebeuren. Daar lag heel die verloren mensheid. Miljarden en miljarden kinderen van Adam. Allemaal voor eeuwig verloren. En toen heeft God het er niet bij gelaten. En weer zeg ik, gemeente, ik kan niet verklaren hoe of wat. Ik weet niet waarom de een wel en de ander niet. Hij had allen kunnen laten liggen in die verlorenheid waarin ze zichzelf zouden storten. Maar toen heeft God mensen uit die ellende gehaald. En ze als het ware samen in zijn handen genomen als een kostbaar pand. En toen heeft, kunt u zich er iets bij voorstellen, gemeente? Toen heeft de Vader die mensen in de eeuwigheid aan zijn Zoon gegeven. En toen moest die Zoon er wat mee doen, begrijpt u? Toen moest die Zoon gaan doen wat nodig was om die mensen, die kinderen des torens waren, kinderen van God te maken. Niet omdat ze beter waren dan een ander. Nogmaals, gemeente, geen enkele gedachte daaraan. Allemaal van diezelfde lap gescheurd. Maar het was vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En wat gebeurde er toen dus? Ze waren uw vessels. Ziet u de Vader daar staan met die mensen in zijn handen? Zojuist uit die scharen uitgekozen. Net zo verloren als een ander. Ze waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. En vanaf dat moment horen die hoge priester en dat volk bij elkaar. Gemeente, wij hebben het vanmorgen over het leerstuk van de verkiezing. En de Heere Jezus leert het ons ook. Dat is geen gereformeerde specialiteit. Dat is geen liefhebberij van contra-remonstranten. Dat is wat de Heere Jezus ons leert. Mensen die waren verloren, zijn door de Vader verkoren en aan de Zoon gegeven. Maar nou is een van de vragen van morgen, gemeente, zitten wij onder de prediking van de verkiezing. Want het is voor veel mensen, u weet dat natuurlijk, een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Als er wordt gepreekt dat de dingen er zo voor staan. Het is ook voor ons vlees natuurlijk een harde les, gemeente. Dat God, zonder dat hij de persoon aangekeken heeft, en zonder dat hij zei, die is beter en die is aardiger en die is meegaander, dat het allemaal niet meetelde, maar dat hij uit welbehagen mensen heeft uitgekozen. Dat is voor mij en voor u vernederend. Ik tel dus met mijn verdiensten niet mee. Ik kan voor geen procent straks zeggen dat ik in de hemel ben, is ook nog een beetje aan mijzelf te danken. Dat is een harde les voor een hoogmoedig mens. Maar als je genade krijgt, gemeente, daar zijn we vanmorgen zo benieuwd naar. Vraag het u zelf af. Hoe is dat in uw hart? Als je genade krijgt, dan ga je ervoor buigen. Dan ga je het aanvaarden. Dan ga je het zelfs koesteren. Die leer van de verkiezing. Uit vrije genade. En weet je, gemeente, wanneer je dat nou gaat leren? Op het moment. En dan denk ik weer even aan dat andere stukje uit Johannes. Op het moment dat de Vader je nog een keer aan de Zoon gaat geven. Of heeft u dat niet begrepen uit Johannes 6? Wat de Heere Jezus ermee bedoelde toen hij zei, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Er is een moment geweest in de eeuwigheid dat de Vader de zijnen aan de Zoon gaf, alstublieft. Nou is het uw taak om ze te gaan verlossen. Maar er komt een moment in je leven ook, gemeente, dat de Vader zegt, en nou is het tijd om te gaan vervullen wat ik in mijn hart heb voorgenomen. En nou ga ik die zondaar die ik in de eeuwigheid al aan mijn Zoon gegeven heb, ga ik nu in zijn leven en in haar leven verbinden aan hem. Ik ga hem tot Jezus leiden. Ik ga haar tot Christus brengen. En als je tot de Heere Jezus gebracht wordt, gemeente, ach, de een ervaart het in een andere weg dan de ander, ik weet het wel, en de een kan er meer over vertellen dan de ander, maar je leert toch wel van alles als je door de Vader tot Jezus wordt getrokken en als je aan de Heere Jezus wordt verbonden. Een van de dingen die je leert is zo diep ontzag te hebben voor die God die in je leven aan het werk gegaan is, die je heeft getrokken. En je merkt het soms ook in een preek. Je wordt meegenomen en je kan er geen weerstand aan bieden. En je moet luisteren en je moet kijken als het kruis voor je ogen wordt geschilderd. Je kunt je er niet meer aan onttrekken. God is bezig. De Almachtige trekt aan je ziel. En dan moet hij er ook alleen de eer van krijgen, gemeente. Dat is een van die lessen die je leert. Hij moet verheerlijkt worden. Jezus beoogde dat. We hoorden het vorige week. Maar zijn volk wordt het ermee eens. Want de geest van Christus komt in hun hart wonen. En daarom krijgen ze ook datzelfde verlangen. Heer, u moet geëerd worden. Want u bent het waard om geëerd te worden. U deed alles in mijn leven. Ik spartelde alleen maar tegen. Soli Deo Gloria. Gemeente, hoe is het in uw leven met de verkiezing? En met de verkiezende God? Zingt u met uw hart mee als de gemeente ooit Psalm 89 zingt, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Is het voor u ook een bron van opluchting geworden? Gelukkig dat het zo is gegaan en niet anders. Had God naar me gekeken zoals ik was, dan was ik vast en zeker overgeslagen. Gemeente, als wij naar de volgende gedachte van de preek gaan, dan heeft u waarschijnlijk al wel begrepen dat ik u over die mensen zelf die naar het avondmaal volgende week genodigd worden, eigenlijk niet zoveel bijzonders heb te vertellen. Ik heb u allereerst verteld dat ze verloren waren, maar dat geldt voor alle mensen. Ik heb u vervolgens verteld dat ze verkoren zijn, maar dat ging helemaal buiten hen om. Er was helemaal niks aan hen te zien waarom ze beter of meer in aanmerking kwamen. Het aparte is juist dat ze gaan erkennen, ja, dat is dan wel typisch voor mensen met genade, dat ze verloren waren en dat ze doemwaardig zijn. Een gemeente, als mensen dat soort lessen nou gaan leren, en als de Vader ze zo aan die hoge priester heeft gegeven en hij gaat ze ook tot Jezus brengen en tot hem trekken, en dan komt er dan toch vervolgens wel verschil tussen de mensen. En dat is iets wat je ook in Johannes 6 trouwens in de schriftlezing hebt zien gebeuren. En ik heb u al gezegd waar dat gebeurt. Waar komt er nou verschil openbaar tussen de ene Adams, tussen het ene Adamskind en het andere Adamskind? Waar komt er zelfs verschil openbaar tussen de ene discipel en de andere discipel? Tussen de ene kerkganger en de andere kerkganger? Waar Jezus spreekt. Je ziet dat in Johannes 6 gebeuren, waar hij zichzelf gaat openbaren, daar valt de scheidslijn. De een ergert zich, de ander vertroost zich. Johannes 17 zegt het nog iets anders. Daar zegt de Heere Jezus in vers 6, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. En dat is dan ook iets wat verschil maakt, gemeente. Als die naam van God, die vadernaam, begrijpt u, als die door de Heere Jezus aan je hart wordt verklaard, als dat hier in de prediking wordt uitgelegd, er is een Vader in de hemel die verlorenen zoekt, die kinderen des torens wil maken tot zijn kinderen, dan is dat een boodschap die scheiding maakt, gemeente. Dan ergeren mensen zich die geen kind van de toren genoemd willen worden. Dan ergeren ook mensen zich die geen kind willen worden, maar die eigenlijk knecht willen zijn, die het zelf willen verdienen. Die ergeren zich ook aan het evangelie van de Vader. Die willen geen vader, die willen een directeur hebben waar ze voor kunnen werken. Maar zulke mensen, gemeente, hebben het nog nooit begrepen. Jezus openbaart Gods naam, Gods vadernaam. En zijn werk staat garant voor de adoptie. Kindschap dat je ontvangt uit genade. Nou, gemeente, hoe gaat dat nou praktisch? Dat is iets wat in onze tekst nog eens een keer wordt uitgelegd aan de hand van een aantal werkwoorden die de Heere Jezus dan gebruikt in dit gedeelte. Het is goed om daar ook nog eens even op te letten. Ook als wij ons in die derde gedachte verdiepen in het woord herboren. Hoe gaat dat nou als je niet alleen verloren lag en verkoren bent, maar je wordt vervolgens ook herboren? Wat gebeurt er dan in je leven? Hoe gaat dat? Hoe merk je dat? Dat God werkt. En dat je ook bij dat volk mag horen. Nou, het begint allemaal dus bij God, gemeente. De Vader geeft. De Zoon geeft door wat de Vader geeft. Vers 8. De woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Ziet u die stroom op gang komen? De Vader geeft en de Zoon geeft door. En dan? Nou, dan staan er een aantal dingen van die discipelen geschreven. Bijvoorbeeld in vers 6. Dat ze vervolgens dat woord van God in Christus hebben bewaard. En dat als vrucht daarvan, vers 7, ze bekend hebben, aanvaard, toegegeven, erkend, de bijzondere band die er is tussen de Vader en de Heere Jezus. Dat gaan echte discipelen toegeven. Heren, dat is waar. Er is niemand zo uniek als u, Heere Jezus. U bent de Zoon van God. Vervolgens, vers 8. Als hij dan zo uniek is, als hij dan de Zoon van God is, gaan ze dus dat woord van de Heere Jezus ook ontvangen. En in datzelfde vers nog een woord. Ze gaan het niet alleen maar aannemen, maar ze gaan het ook geloven. Gemeente, zo ging het toch ook met die discipelen in Johannes 6. Dan denken we even niet meer aan die mensen die weggelopen zijn en die op het plein voor de synagoge nog even met elkaar staan na te praten. En die zeggen, vond jij het ook zo'n rare preek? Vond jij het ook zo'n moeilijk verhaal? Laten we maar wat anders gaan doen. Nee, nou letten we even op die mensen die achterblijven. Die 12, van wie 1 het woord neemt. Als de Heere Jezus vraagt, jongens, wilden jullie misschien ook nog weggaan? De rest is ook weg. Wat zijn jullie plannen? Dan gaat Petrus het ook in een vraag terugzeggen. Heren, tot wie zullen we anders heen gaan? Ik hoor er altijd iets in, gemeente, van toch eigenlijk een stil verwijt. Heren, hoe kunt u dat nou zeggen? Nou, alles wat we meegemaakt hebben en alles wat we van u gezien hebben en alles wat we van u gehoord hebben en wat we uit uw preken begrepen hebben. Laat een ander dan weg kunnen lopen en laat een ander nog naar een andere Messias kunnen gaan zoeken. Maar wij hebben zoveel van u gezien dat wij geloven en ook erkennen dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Geen leven dan door u alleen. Dat is de taal van een discipel, gemeente. Geen hoop dan via u alleen. En bij alles wat je op die dag nog niet aan Petrus kon vragen. Want die man wist nog niet zo heel veel, gemeente. Ook niet van zichzelf. Maar bij alles wat hij nog niet weet, weet hij 1 ding heel zeker. En dan zeg ik het even heel simpel, zoals ik het van de week tegen de kattengezanten zei. Ze krijgen mij met geen 10 paarden bij de Heere Jezus vandaan. Want zoals hij is, is er maar 1. En hij geeft als enige wat ik niet kan missen, eeuwig leven. Maar u vindt het toch niet erg, gemeente, dat ik u heel indringend vraag vanmorgen of die vraag van Petrus en die belijdenis die daarin zit, of dat nou ook uw woorden hadden kunnen wezen. Want het is dus niet genoeg vanmorgen dat u hier als beleidende leden zit in een woordbereidingsdienst. Ik kijk even naar de volwassenen. Want beleidend lid waren er in Johannes 6, 12. Maar van die 12 zijn er 11 in de hemel gekomen. Dus dat zegt dan ook nog niet alles. Want die ene van die 12 miste die hartelijke band aan die borg. Die heeft wel onder die preek zitten luisteren. En die heeft wel geknikt toen Petrus zei, Heere, zo is het en zo hebben we u nodig. Uw bloed als onze levensdrank. Uw lichaam als onze spijs. Ik snap het allemaal nog niet. En u moet het me allemaal nog maar eens uitleggen. Maar dat er bij u eeuwig leven is te krijgen, dat staat voor mij als een paal boven water. Dan heeft Judas ook zitten knikken. Ja, daar ben ik het mee eens. En hij geloofde het niet. Uiteindelijk stootte hij zich ook aan Jezus als borg. Als koning had hij hem nog wel willen accepteren. Als profeet had hij hem nog wel willen billijken. Maar als borg, gemeente, als priester, als schuldovernemende zaligmaker, moest Judas ook niks van hem hebben. Gemeente, dat is nou wat het ware geloof in de Heer Jezus juist zo gaat waarderen. Waarom ze hem niet meer missen kunnen. Maar dat geloof is zo zwak in zichzelf, weet u. Zo aangevochten. Het wordt elke dag door allerlei dingen belaagd. En aangevallen. En dan wil de Heere Jezus dat geloof aan het avondmaal gaan versterken. Het nog eens een keer heel duidelijk tegen ze zeggen wat ze al geloofd hebben toen die voor ze preekte. Maar wat ze aan de tafel bevestigd krijgen. Ik voor u. Want ik ben de hoge priester, zegt hij. En u bent mijn volk. Wat zijn mensen die aan de tafel welkom zijn, gemeente? Mensen met een onverbrekelijke band aan Jezus. Niet omdat zij zich zo goed aan hem vastklampen. Maar omdat ze getrokken zijn. Omdat ze in eeuwige handen gevallen zijn. Omdat Jezus zelf garant staat voor hun zaligheid. En heeft gezegd, dat is ook Johannes, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mag ik u tenslotte nog één ding van dat volk vertellen, gemeente? Staat eigenlijk in onze tekst, maar laat ik er nog eens een streepje onder zetten. Mensen die bij de hoge priester horen, zijn dus ook mensen van het woord. Ze hebben uw woord bewaard. En ze hebben aan de hand van dat woord geloofd. Mag dat in uw leven ook zo zijn, dat dat woord uw schat geworden is? Dat dat woord als het ware uw eten en uw drinken is geworden. Omdat u daar de Heere Jezus in ontmoet. Omdat u daar uw houvast in vindt. In de beloften van het woord. Nogmaals, dat is in het leven van een kind van God ook niet allemaal volmaakt. En ze zijn ook wel eens lui en laks en vergeetachtig. Maar als het woord geen waarde voor u heeft, gemeente, zal het sacrament u zeker geen nut doen. Dan is het zaak om eerst maar eens te gaan bidden om woordvrucht. En God is genegen om het u te geven, gemeente. Het feit dat u hier vanmorgen zit en dat u Johannes 6 hebt horen voorlezen, dat mag u al een aansporing zijn, al bent u nog zo onbekeerd, om de Heer aan te lopen en te zeggen: Heer, maak dat nou waar. Uit vrije genade, want ik heb het niet verdiend, maar over dat trekken en tot Christus brengen, anders kom ik er ook niet. Heer, zo doe gij ook aan mij. Mensen, gemeenten die aan de tafel verwacht worden, dat zijn mensen die weten van woordvrucht. En ze komen daarom ook van dat woord niet meer los. Daarom houden ze zoveel van die psalm die speciaal geschreven is om de heerlijkheid van het woord te bezingen. Daarom zingen ze graag: ik pijns, o God, uw wet. En ze bidden om die verlichting met de Heilige Geest. Dat de nevels opklaren. En dat ik de wonderen zie en eer die in uw woord, in uw wet, zich alom openbaren. Ze vragen of dat woord mee mag gaan als ze als vreemdeling onderweg zijn door dit leven. En ze zingen het ook aan het eind van de preek. Ben ik eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Waarom? Ik ontving door uw bevelen het leven. Amen.